Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Psalm 19, vers 5, des Heren, vrees is rein. Zij opent een fontein van heil, dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze al onwaarheid haat. En wat er verder volgt, het vijfde vers van Psalm 19. Gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren. wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de profetieën van Jeremia, het 31ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Wij noemden nu Jeremia 31, de versen 1 tot en met 19, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen uit Psalm 32 en dan het 4e vers: Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor de benauwdheid trouw bewaren. En wat er verder volgt, het 4e van Psalm 32.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jeremia 31. Tezelfde tijden spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u weder bouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls, Gij zult weder visiert zijn met uw trommels en uitgaan met de rijders spelende. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere, onze God. Want zo zegt de Heere: roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Doet het horen, lof zingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijde der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoort des Heere woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en heeft hem verlost uit de handen schenen die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heere goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun liederrouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere: er is een stem gehoord in Rama, een klagen, zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit het vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd. En ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijn jeugd gedragen heb. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wanneer wij in dit avontuur tot u naderen in het gebed, verleen ons dan die genade en schenk ons een toegenegen oor. O Jacobs God, geef ons dan gehoor. Wij zijn, Heren, vanavond onder uw voorzienige hand samen in uw bedehuis, onder de klanken van uw eeuwig evangelie. Maar Heere, ons hart is gesloten voor uw woord en uw woord is gesloten voor onze harten. En daarom smeken wij van u om uw bediening, om die geest die uw woord opent en die harten opent, opdat we acht mogen geven op zo'n grote zaligheid. Want als u achterblijft, heren, in dit avontuur, dan blijft het leeg. O, dan zullen we woorden kunnen uitspreken, maar dan zullen we het niet wezenlijk kunnen verstaan. En heren, dan zullen onze harten ervoor gesloten blijven. O God, wij bidden van u, we zijn zo afhankelijk van u, maar we gevoelen het zo weinig. We zijn zo blind en zo dwaas en we menen dat we onszelf zo vaak kunnen helpen. En u zegt het in uw woord, zonder mij kunt gij niets doen. Maar heren, het bedelen, dat ligt ons niet. O, wij begeren geen bedelaar en smekeling voor uw aangezicht te zijn, tenzij dat gij zelf die geest der genade en der gebeden uitzendt. En dan wordt het zulk een zoete plaats aan uw gezegende voeten om daar alles te begeren wat nodig is voor dit leven, maar bovenal voor de eeuwigheid. Dan mogen we onszelf gaan verliezen en dan mogen we aan uw zijde terechtkomen. Ja, heren, dan mogen wij geen rechten en geen waardigheden in onszelf overhoudend, mogen we smeken, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Zoudt u dat wonder, heren, willen werken in het midden van de gemeente, bij onze jongens en meisjes, bij onze jongeren en ouderen? We zijn toch samen op reis naar die grote eeuwigheid. En heren, we weten de dag van onze dood niet, maar het kan zo dicht bij ons zijn. Want er is maar ene schrede, zegt u, en onze leven is maar een handbreed gesteld. En nu leven we nog in de tijd die gij voorbereidingstijd noemt. O, laat ons dan die tijd kostbaar achten, heren. En als we dan vanavond in uw huis zijn, laat ons dan mogen smeken om uw nabijheid. Of u onze harten zoudt willen openen. Want het zou de laatste keer kunnen zijn, heren. De laatste keer dat we uw woord verkondigen. De laatste keer dat we in de kerk zitten. O God, wij smeken van u. Ontferm u toch over ons. En wil u betonen dat gij nog van ons af weet. En wil uw bemoeienissen nog met ons houden. Ja, wil nog bekeren wat onbekeerd is. Wat nog zo gerust daarvoor te wandelt op die brede weg des verderfs. Misschien alleszins godsdienstig, heren. Misschien vroom in eigen oog. O, misschien zich grondend op een grond die voor u niet bestaan kan. Maar lieve heren, wil u alles wegnemen, opdat dat enige fundament in ons leven zou overblijven. Jezus Christus en die gekruist. Ach heren, wij bidden van u, wil u dan zo uw wandelingen nog in het midden van ons houden? Dat is de grootste nood, heren, dat we u niet kennen en dat we u niet vrezen. Maar die nood, die wordt nu juist van nature het minst gevoeld. Dan kunnen we zo bezig zijn met andere dingen. En dan kunnen wij in onze gedachten zo mee bezet zijn, zelfs in uw huis. Maar wil gij, o grote, almachtige God, onze gedachten gevangen nemen en laat het voornaamste, eens waarlijk het voornaamste in onze leven mogen worden. Wil ons tot u bekeren. Neig ons hart, heren, tot de vrezen van uw heilige naam. Maar heren, gedenk ook al de andere zorgen en de noden van de gemeente. U kent ze die zeer ernstig ziek zijn. O God, als voor de poorten van de dood liggen ze. Maar gij zijt toch die grote hartenkenner. Wil u schenken wat onmisbaar nodig is, om zonder verschrikken toch voor u te kunnen verschijnen. Heren, wil u ze zelf maar voor en toebereiden. Maar wil gij ook, Heere, de andere langdurige zieken aan gedenken? We mogen ze nog weer voor uw aangezicht neerleggen. Wil gij aan hen gedenken, Heere? En wil u ze sterken ook in de weg die gij met hen houdt? En wil gij die wegen van druk en kruis nog gebruiken en zegenen, opdat het tot eeuwige winst mag zijn? Heere, alle zieken van de gemeente, zij die gebukt gaan onder een verborgen kruis, onze gehandicapten, onze weduwen en weduwnaren en wezen, die op lege plaatsen zien, Heere, wil u troosten daar waar troost nodig is. Wil u moed geven daar waar moed nodig is. Wil u daar waar het zo donker is, Heere, wil gij daar nog eens een lichtstraal geven en wil gij ook daar uw goddelijke zorg nog uitstrekken en betonen dat u van ons samen afweet. Heere, gedenk ons vaderland, dat de weg zinkt in de godvergetenheid en verlatenheid. Waar, Heeren, uw wetten indruisen tegen de wetten van ons land. Wil gij, kon het zijn, toch nog een wederkeer geven. Het ligt zo diep verzondigd, Heeren. En als we naar beneden zien en als we gaan rekenen, dan kan het eigenlijk niet meer. Maar gij hebt ook in het verleden zo menigmaal een verrassend God willen zijn. En gij handelt toch nooit, Heere, naar hetgeen wat wij verdienen of waardig zijn, maar gij handelt toch krachtens welbehagen. O, wil u dan nog verblijden met uw daden en kon het zijn, en dat gij nog een wederkeer wilde geven tot de God der vaderen. Onze regering, Heere, we mogen ze aan u bevelen, ons geliefd Oranjehuis. Ach, wij bidden van uw gedenk ook, prins Klaus, in alle moeilijke omstandigheden. Wil gij ook die weg nog gebruiken? En wil gij die weg heiligen aan zijn hart, Heere, maar ook aan de harten van de koninklijke personen, opdat ze eens bij u zouden terechtkomen en u om genade en om ontferming zouden smeken? Heere, wij mogen ook de ambtelijke arbeid, die ook weer in het midden van de gemeente verricht gaat worden en verricht mag worden, aan u bevelen, de huisbezoeken, maar ook de catechisaties, Heere. Ach, wij bidden van u, wil u ook aan onze jongens en meisjes en aan onze jongeren toch die liefde in het hart schenken, maar ook die eerbied en dat ontzag voor uw woord, dat beslag onder uw waarheid, Heere, dat we samen nog weer dat catechetisch onderwijs mogen gaan verrichten en dat u het gebruiken wilde tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk. Wil u dan hen gedenken die die arbeid verrichten? Als mede, Heren, waar de huisbezoeken weer zullen gaan plaatsvinden, o, wil gij dan ook meegaan? En wil gij de broeders zegenen, maar ook de gezinnen die bezocht worden in en waarin uw naam wordt gevraagd, naar de verhouding die er is tussen u en tussen het persoonlijke leven? Heren, we mogen ook de verenigingen aan u bevelen, het werk op de zondagsschool. O, wij smeken van u, wil u ook dat gebruiken, opdat er nog parelen gehecht werden aan uw gezegende middelaarskroon. Wat zou dat een wonder zijn, Heren, als zo'n eenvoudige vertelling, als die gebruikt en geheiligd zou mogen worden. U zegt het zelf, werp uw brood uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen. Ach, Heren, zo mogen wij ook hen die daar het werk verrichten genadiglijk aan u bevelen. Geef ze geduld en liefde en bovenal een bewogen gemoed om te doen wat gij op de schouders hebt gelegd. Gedenk uw dienaren met uw studenten, Heren. Gedenk ook uw dienaar en die opnieuw nog weer uw aangezicht mag zoeken om uw zegen af te smeken voor deze dienst des woords. O, wil u hem opnieuw weer bijstaan? Wil u hem voorzeggen, Heere, opdat hij na mag zeggen? Wil u Aaron zijn hurs geven in het midden van de gemeente? En wil u dan zo die arbeid niet alleen tot innerlijke vreugde doen zijn, maar dat hij bovenal geheiligd en gezegend mag worden, opdat er jongens en meisjes, opdat er jongeren en ouderen tot u werden bekeerd en die hartelijke keus mochten gaan doen om liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan langer de genietingen van de zonde. Wil u onze jeugd, Heere, die in deze stervende wereld leeft, o genadiglijk bewaren bij uw woord. Wil ze, Heere, de kracht van uw woord doen verstaan, opdat ze u mogen kennen en opdat ze toch u mogen vrezen. En opdat we het gewaar zouden worden en horen zouden, dat ook jongens en meisjes en kinderen en jonge mensen door uw genade gebracht werden op die smalle weg des levens. Heere, wij smeken van u, wil u ons dan zo genadig zijn en goed, waar we dan ook zijn van de gemeente, in dienst of in de verpleging of op zee. Heere, wil uw goddelijke zorg over ons te samen uitstrekken. Neem ons voor uw rekening en schenk ons ook in dit avontuur dat we het ervaren mogen. Uw tegenwoordigheid, uw nabijheid en uw tegenwoordigheid, Heere, dat sterkt meer dan de uitgezochte spijzen van Egypte. Wij smeken het van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 147 en dan het tweede en het zesde vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt in hun smarten, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En dan ook in het zesde vers, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbijden en door zijn hand zich laten leiden. Het tweede en het zesde vers van 147. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere die zegenen u met uw gaven.
Thank you. Geliefden, op vele plaatsen in de Heilige Schrift lezen we de oproep tot bekering. Bij vele profeten, ja bij alle profeten, klinkt de boodschap: bekeert u, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? De noodzakelijkheid van de bekering vinden we door het hele Oude Testament heen. Maar gemeente, dat vinden we niet alleen in het Oude Testament. We vinden de noodzaak van de bekering ook in het Nieuwe Testament aangewezen. En de eerste prediker van het Nieuwe Testament, Johannes de Doper, die heeft als de man Gods gepredikt: bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als een half jaar later Christus gaat prediken, dan neemt hij dezelfde woorden van Johannes over. Van toen aan, schrijft Matthäus, heeft Jezus begonnen te leren en te prediken, zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En geliefde, die noodzakelijkheid van de bekering, is die u al op het hart gedrukt? Want de boodschap kent u wel. U weet dat om God te kunnen ontmoeten, dat we dan bekeerd moeten zijn. En weet u wat nou het wonder is, gemeente? Dat God die bekering werkt. O, ten volle blijven we verantwoordelijk voor die eis van die goddelijke bekering. Maar ik hoop dat er vanavond een volk in de kerk zit en dat zegt: o God, die eis, die heeft me nu in de binnenkamer gebracht tot de bede: bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. De Heilige Schrift predikt de noodzaak van de bekering, predikt ook de mogelijkheid van de bekering. En gemeente, bij dat wonder willen we vanavond stilstaan, wanneer we met u overdenken willen. Het woord van onze tekst, dat u opnieuw vindt in Jeremia 31. Jeremia 31 en dan nu het 18e en het 19e vers. Jeremia 31, de versen 18 en 19, waar dan het woord des Heren en onze tekst luidt: ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Tot zover, gemeente, het gaat in de woorden van onze tekst over de bekering van Efraïm. De bekering van Efraïm. En dan willen we ten eerste stilstaan bij het wonder van die bekering. Ten tweede bij de bede om bekering. En ten derde de vruchten, de kenmerken van die bekering. Dus gemeente, het gaat in de woorden van de tekst over de bekering van Efraïm. En dan willen we ten eerste stilstaan bij het wonder van de bekering. Ten tweede bij de bede om die bekering. Ten derde om de vruchten, de kenmerken van die bekering. We willen vanavond, als God het geeft, opnieuw stilstaan bij Efraïm. Want gemeente, we hebben vorige week zondag, hebben we stil mogen staan bij wat de Heere van Efraïm zegt. O, daar hebben we stilgestaan bij die ernstige boodschap van die wegvoering. Maar dat de Heer ook gezegd heeft: er is verwachting voor uw nakomelingen. Spreek de Heer, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. En misschien kunt u het zich nog herinneren dat we toen gezegd hebben dat die wederkeer en dat die verwachting gegrond is. Maar ook de weg waarin die wederkeer zal plaatsvinden. En dat is de weg van de bekering. En daarom, gemeente, met de hulp des Heren willen we vanavond nog eens een keer stilstaan dat nu Efraïm zich bekeert. O Jeremia, daar is de tekst uit, Jeremia de boetprofeet, die het kan getuigen, ik ben de man die ellende gezien heeft. Want wat is zijn leven moeilijk geweest. Hij heeft zijn volk dat hij zo van harte lief had, heeft hij het oordeel Gods moeten verkondigen en aankondigen. En gemeente, dat was zoveel te meer aangrijpend, omdat Jeremia wel dat oordeel vreesde. Maar het volk van Israël, van Juda, vreesde dat oordeel niet. En Jeremia, die heeft er gestaan als het ware tussen God en tussen het volk. En hij heeft de Heere, de God van hemel en aarde, gesmeekt om wegneming van dat oordeel. Maar de Heere die heeft gesproken tegen Jeremia, Jeremia, spreek mij niet meer van deze zaak. Het oordeel zal komen, want de maat van de zonde en de ongerechtigheid is vol geworden. En gemeente, wanneer we rondom ons heen zien in deze wereld en de ontwikkeling van de tijd, maar ook de ontwikkeling van het proces van de zonde, dan kunnen we soms heel bezorgd zijn dat de maat van de zonde en van de ongerechtigheid ook in ons vaderland vol gaat worden. O, wat heeft de Heere toch veel bemoeienissen met dat volk van Efraïm gehouden. We hebben de vorige keer erop gewezen hoe de Heere dat volk aan zijn wetten had gegeven, zijn inzettingen had gegeven. De woorden Gods waren dat volk toebetrouwd. We hebben het gezongen, zo wou wij met geen volken handelen, uit die 147ste psalm. Wat een bijzondere zorgen reeds in Kanaan al, toen daar die Efraïm geboren werd en toen die zegen ontving voor Manasse. Maar ook hoe dat nageslacht van Efraïm gedragen is door die grote woestijn. Hoe ze beschermd is geworden door die wolkenkolom en door die vuurkolom. Hoe er een pad was door de zee en een weg door diepe wateren. En hoe dat volk ten slotte in Kanaan is gebracht. En dat de Heere kan zeggen, wat heb ik nou meer aan Efraïm te doen, aan mijn wijngaard te doen, dat ik niet gedaan heb. Maar daartegenover moet de Heere van dat Efraïm klagen, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Het heeft zich anderen gewoon naar zijn lust verkoren. Denk maar aan de richterentijd. Denk maar aan de tijd van de koning. En ik heb u gewezen op de eigenwillige godsdienst van de koning Jerobeam. En de afgodendienst van de volgende koningen. En die godgemeente die zoveel wonderen had verricht, die werd miskend, wijk maar van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. O godsgetrouwe dienaren hebben dat volk gewaarschuwd. Elia heeft gewaarschuwd. Amos heeft gewaarschuwd. Jesaja, Jeremia en andere profeet Hosea. En de Heer heeft gelokt en genodigd en geklopt op de deur van ons hart. En hij heeft gezegd, o mijn zoon, mijn dochter, o mijn volk, neem toch mijn redenen ter oren. Hij heeft de roede gegeven, maar ze hebben in die stok gebeten. O, hij heeft ze geslagen, maar zij hebben geen pijn gevoeld. En toen is het oordeel gekomen en toen zijn ze in Assyrië terechtgekomen. Dat oordeel dat niet dan vreselijk wezen kan. En toen, gemeente, toen is dat volk ondergegaan, rechtvaardig ondergegaan. Ja, dat hadden we verwacht. Dat zou het volgende zijn geweest. Maar dat is nou net niet waar. O eeuwige wonder van dat welbehagen Gods. Daar gaat God daar in de ballingschap een nieuw begin maken. Daar geliefde gebeurt in die ballingschap. Waarover de engelen Gods in de hemel zich hebben verblijd. Want daar, o zeker, er zijn er velen ondergegaan. Velen van het volk. Want die met de wereld willen leven, jonge mensen. Die leven in het grote gevaar. Om met die wereld ook onder te gaan. En dat oordeel Gods, dat is een verschrikkelijk oordeel. Maar daar blijft een rest. Een overblijfsel. Hoeveel het er geweest zijn, dat weten we niet. Maar daar te midden, geliefde van de ballingschap. Kom daar een volk uit Efraïm. Tot inkeer. En omdat dat nu de kern is, geliefde, daarom wordt er in deze profetieën gesproken over Efraïm. Dus als hier staat over Efraïm gaat zich aanklagen, dan gaat dat over die rest. Dan gaat dat over dat overblijfsel. Dan gaat dat over de kern van het volk dat tot God in tot inkeer komt. En dat daarvoor de Heere gaat buigen. Is dat vrucht van de ballingschap? Nee. Nee, gemeente, dat niet. Want laten we alsjeblieft niet vergeten dat nood echt niet automatisch bidden leert, hoor. Oh nee, dan kan zo menigmaal wanneer de Heere in een druk of in een kruis wegbrengt. Dan kunnen de vuisten gebald worden. En wat kunnen er dan harde gedachten van de God van hemel en aarde in onze binnenste opreizen en misschien soms ook wel naar buiten komen. Nee, nood leert niet automatisch bidden. Maar het is wel zo dat de Heere deze ballingschap gebruikt. Als een middel in zijn goddelijke hand dat Efraïm tot God gaat wederkeren. Wat is er dan gebeurd, gemeente, daar wel dat hart, dat koude, onverschillige hart van Efraïm, dat is daar tot inkeer gekomen. Dat is daar verbroken geworden. O, dat geliefde, dat hart, dat is als het ware dat Efraïm is tot zichzelf gebracht. En waarin openbaart een verbroken hart zich. Wel in een zichzelf aanklagen. Dat lezen we in de woorden van de tekst. Ik heb gehoord, ik heb wel gehoord, zegt de Heere tegen Jeremia, dat Efraïm zich beklaagt. Weet u wat er letterlijk staat? Ik heb horende gehoord. O, die God die hoort. En die God is een nauwlettend hoorder, gemeente, die hoort alles. Die hoort onze woorden die we zeggen tegen elkaar en tegen God. En die hoort zelfs wat we denken. En die hoort dat daar een balling, een volk in de ballingschap zich gaat beklagen. Dat heeft hier de betekenis van zich gaat aanklagen. En dan staat er, ik heb wel gehoord. Dat wil zeggen, ik heb zeker gehoord. Ik heb het terdege gehoord. Ik weet met eerbied gesproken, gemeente, om het wat menselijk uit te drukken. Ik weet het zeker dat ik het gehoord heb. Ik heb het met aandacht gehoord. Want dat kan bij ons, dan kunnen we ons nog wel eens vergissen. Wij kunnen wel eens zeggen, ik dacht dat ik het hoorde. Maar zo is het met de Heere niet, geliefde. Als daar een zondaar met berouw tot God wederkeert, dan staat er geschreven, ik heb horende gehoord. En is dat geen eeuwig wonder, dat volk, dat God zijn wetten had vergeten? O, dat volk, gemeente, dat zoveel Godse roepstemmen had miskend. O, dat volk dat wel geroepen was, maar geen antwoord gaf. Dat volk dat wel geslagen was, maar geen pijn had gevoeld. Dat volk, dat overblijfsel, dat gaat zich aanklagen. Nee, het is geen zelfbeklag. Want wanneer we bij zelfbeklag, met zelfbeklag bezig zijn, dan is de vinger naar de ander zo uitgestoken om de ander aan te klagen. Het is geen klagen over de Heere dat hij dat oordeel heeft uitgesproken en nu volvoert en dat dat oordeel te zwaar zou zijn. Het is geen klagen bij de Heere dat de overwinnaars en de vijanden zo slecht en zo boos zijn. Het is geen klagen over de wreedheid van de overweldigers. Maar gemeente, daar gaat Efraïm zichzelf bij God aanklagen. Ook toen de Heere die bezoekingen gaf en die roede gaf, toen heeft het geprotesteerd. En toen was het boos op God en toen heeft het de schuld geprobeerd af te wentelen. Want dat is de oude zonde al van Adam. Want toen Adam ze verzondigde, toen werd niet alleen de band doorgesneden met God, maar ook de rechte verhouding tot de naaste. En toen werd die maninne, die werd die vrouw. En daarin komt heel duidelijk openbaar de verstoorde verhouding die er nu gekomen is. En gemeente, wij zijn er ook bedreven in. Om altijd opnieuw maar weer de ander de schuld of de omstandigheden de schuld te geven. Of verzachtende omstandigheden aan te brengen. Maar als God komt in het leven van Efraïm, dan gaat Efraïm zichzelf aanklagen bij God. En als God in ons leven komt voor het eerst of opnieuw, gemeente, dan is het de eerste vrucht dat we onszelf gaan aanklagen. O, dan heeft de buurman of de buurvrouw het niet langer gedaan. Maar dan word ik de schuldige. Dan wordt het waar wat Psalm 25 zegt. Ik heb gedaan. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. O, als dat hemelse licht gaat schijnen in onze harten, dan gaan we onszelf aanklagen bij God. Zie het maar bij de pinkstelingen. Wat moeten we doen, mannen, broeders, opdat we zalig worden? Zie het maar bij de stokbewaarder. Zie het maar bij Saulus van Tars. O, gemeente, dan gaat God een Nathan gebruiken. Een Nathan om ons aan te wijzen, heel persoonlijk. Jij, u bent die overtreder, die schuldige. En dan gaan we met David het hoofd buigen. Dan gaat die Nathan, gemeente, ons aanwijzen als de overtreder en als de zondaar, als de doelmisser. Mag ik vragen vanavond, is dat in je leven al gebeurd? Het gaat over de bekering van Efraïm. Gaat het nou ook over jou? En gaat het nou ook over uw gemeente? Is die hartelijke schuldbelijdenis van Efraïm al de uwe geworden? Hij gaat zich aanklagen bij God. Dat is hetzelfde als dat die tollenaar deed. Die daarachter in de tempel kwam en toen het zicht kreeg op dat offer. Op dat brandofferaltaar en toen niet meer verder durfde gaan. En toen uitriep, o God, wees mij de zondaar genadig. Daar is niet één zo'n grote zondaar in heel Jeruzalem als dat ik ben. Ben u wel eens de grootste zondaar, zondares van Hardingsveld, Giessendam geworden? O, hebt u het wel eens gezegd, o Heere? Nou geloof ik niet dat er één meer kwaad gedaan heeft als dat ik gedaan heb. Dan kun je het met die jongste zoon, gemeente, in dat vreemde land niet meer uithouden. Oh, als de Heilige Geest, jonge mensen in de kerk, gaat te werken in je hart, dan kun je met je armen over elkaar niet meer blijven zitten. Dan worden die heilige werkzaamheden aan Gods genade troon geboren. Dan gaan we onszelf voor God aanklagen. Dan gaan we het zien dat wij zijn geboden hebben overtreden. En dat wij zijn heilige naam smaadheid hebben aangedaan. En dan worden die psalmen van David, die worden onze psalmen. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Is dat geen wonder, gemeente? Ephraim, zo lang geroepen, zo lang gewaarschuwd. Gods profeten hebben Ephraim opgewekt om God te vrezen. Ze hebben het gedaan wenend. Ze hebben het gedaan met een bewogen gemoed. Maar Ephraim wilde niet luisteren. Misschien ben je ook wel zo'n jongen, zo'n meisje, zo'n ouder. Misschien vaders en moeders hebben je ook wel zo'n kind. Wenende gewezen op de ondergang als we de wereld zullen blijven dienen. Maar niets kon ook maar helpen. Ephraim is in de ballingschap terechtgekomen en daar gebeurt wat een vader niet bereiken kan. Wat een moeder niet bereiken kan. Wat een dominee niet bereiken kan. Daar komt Ephraim in de schuld. En daar gaat hij, geliefde, zichzelf bij God aanklagen. En wat dan, wat gebeurt er dan wel? Dan gaat de Heere aan Ephraim laten zien de weg die Ephraim bewandeld heeft. Gemeente, het gaat vanavond over de waarachtige bekering. Jonge mensen in de kerk, ik hoop dat je luisteren mag. Want je hoort zo vaak, dominee, hoe gaat dat nou als een mens door God bekeerd wordt? Nou, luister dan eens. In de bekering van Ephraim, daar heb je een aantal kostelijke kenmerken. Als de Heilige Geest in ons leven gaat werken, dan gaan we ons aanklagen. Aanklagen bij God. Dan kunnen we geen excuus meer vinden voor ons onbekeerd zijn. Geen verontschuldiging meer aan kunnen dragen. Dan komen we als een zondaar voor Gods aangezicht terecht. En dan gaat de Heere, die gaat eens aanwijzen. De afgelegde weg. Dat is bij Ephraim ook gebeurd daar in die ballingschap. En dan gaat Ephraim, die gaat genade krijgen om terug te zien. En wat ziet hij dan, gemeente? Dan ziet Ephraim aan de ene kant enkel trouw. En aan zijn kant enkel ontrouw. Oh, dan ziet Ephraim aan de ene kant enkel nodiging, enkel roepstem. En aan de andere kant enkel schuld en enkel zonde en verlorenheid. Dan staat de goedertierenheid en de lankemoedigheid Gods, o jonge mensen in de kerk. Dat wordt je aangewezen in de weg die je dan terug mag zien. Zal ik het nog wat concreter maken, dan begrijp je het misschien nog wat beter. Dan gaat de Heer je laten zien, daar bewaart. En daar beschermt. En dan hebben wij tegen elkaar gezegd, het ging nog net goed. Maar het was de hand Gods die geen einde met ons maken wilde. Want hij betoonde daarin dat hij geen lust had in de dood van de goddeloze, maar daarin dat die goddeloze zich tot mij zou bekeren en dat hij zou leven. En dan van dit ziekbed opgericht en uit dat doodsgevaar gered. En als we dat gaan zien, gemeente, dan gaan we nog meer bukken. Oh, dan gaat Ephraim daar in dat heidense land, in Assyrië, in de ballingschap. Dan gaat Ephraim zichzelf niet alleen aanklagen, maar dan gaat het zich ook schuldig verklaren. En weet je wat dan het wonder is? Dan krijg je hoge gedachten van God. Dan krijg je hoge gedachten van God. Als goddelijke genade je leven gaat verheerlijken, dan krijg je lage gedachten van jezelf, maar hoge gedachten van God. Ligt dat in de tekst verklaard? Ja. Ja. Ephraim die zit in de nood. Die zit in een moeilijke kruisweg. Hij zit in de ballingschap. En dan gaat Efraïm zichzelf aanklagen. En dan zegt Efraïm: gij hebt mij getuchtigd. En ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Een ongewend kalf, gemeente, dat is een ongetemd kalf. U weet wel dat in het Oude Oosten de runderen gebruikt werden voor de landbouwwerktuigen en vooral voor de ploeg. En dan dat dier, dat moest dan in het gareel gebracht worden. En daar begon de boer dan maar mee als dat beest nog jong was. Maar dat wilde dat dier helemaal niet. Dat verzette zich van alle kanten om die leidsels en die banden te voelen. En gemeente, dan wist die boer, die wist daar wel raad op. Want als dat dier dan achteruit sloeg, dan gebruikte die boer een stok met een punt eraan. En als zo'n beest dan achteruit sloeg, dan verwondde het zichzelf. En zo moest dat dier leren luisteren naar de stem en de wil van de boer. Nu zegt Efraïm: Heere, dat werd dat al datgene wat u in mijn leven hebt gedaan. Ook die kruisweg, ook die moeilijke weg, ook die weg naar de ballingschap, dat is geen slaan geweest. Maar dat is tuchtigen geweest. Als een ongewend, als een ongetemd kalf heb ik mij gedragen. En u had mijn behoud op het oog en ik werkte mijn ondergang maar uit. En daarom die klappen. En daarom die ballingschap. En dan durft en dan kan Efraïm niet meer spreken over klappen en slaan. Maar dan gaat Efraïm spreken over tuchtigen. Wat is daar het verschil in? Wel, gemeente, slaan, dat kan je doen met een koud hart. Dat kan je doen uit vijandschap. Dat kan je doen met haatgevoelens in je leven. Maar in tuchtigen, daar zit geen hardheid in, maar daar zit liefde in. Tuchtigen, gemeente, dat is, heeft als wortel liefde. En nou gaat Efraïm, die zit in de ballingschap, en die gaat nou terugzien die weg die God met hem gehouden heeft. En dan zegt hij: o God, nou was die kruisweg en die moeite en al datgene wat ik wedervaren heb, dat waren geen slagen, maar dat was tuchtiging. Want het was liefde. Het was om mij maar op de juiste plaats te brengen. Anders als u het niet zo gedaan had, dan was ik doorgegaan. Dan was ik doorgehold. Net zo lang tot in het eeuwige verderf. O geliefde, als je op die plaats terechtkomt, dan kan je van God geen kwaad woord meer denken. Echt niet waar, dan gaat die dichter, die gaat het uitzingen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik zo uw goddelijk recht mocht leren. Dan wil je er echt niets van af van die weg die de Heere tot op dat ogenblik gehouden heeft. Dan gaat die dichter, die gaat God danken voor die weg. Ik dank u, Heere, dat ge deze weg gehouden hebt. Dan worden we met Asaf een groot beest voor God. Dan worden we met Efraïm een ongewend kalf. Dan worden we met die dichter een muilezel door domheid voortgedreven. Maar dan komen we aan de zijde des Heren terecht in de ballingschap en gaan we het zeggen: Heren, uw weg was wijs en goed. Maar dan kan het ook niet anders meer, gemeente. Als we op die plaats terechtkomen, dat dan ook de bede geboren wordt: bekeer mij, want dan zal ik bekeerd zijn. O, de geesel, de dood verdient. en de tuchtiging ontvangen. Wat begeert dan de ziel, geliefde, diep te buigen? Dan gaat die ziel, die zondaar, zich nog te meer wegschamen voor God. Maar dan kan ook echte beden niet achterblijven, bekeer mij. Want dan zal ik bekeerd zijn. Dat is mijn tweede gedachte, gemeente. Efraïm, die vraagt om bekering. Dat is ook opmerkelijk. Ja, dat is het wonder van de bekering, gemeente. Dan gaat die zondaar vragen, die jongen, dat meisje, want dat is niet aan een leeftijd gebonden. Efraïm, die kan 16 jaar zijn, hoor. Efraïm kan 25 zijn, maar ook 50 of 70. Dat is niet aan een leeftijd gebonden. Het gaat hier niet om de omstandigheden, maar het gaat om de kern, om het hart van de bekering. En geliefde, als we daar in de ballingschap van ons eigen leven zijn terechtgekomen, dat we gaan zien dat we zonder die God en buiten die God verkeren. Dan kan het niet anders. Dan gaan we onze weg schamen voor God, maar dan wordt ook die bede geboren om bekering. Vraag niet in de eerste plaats om verlossing uit die ballingschap. Vraag niet in de eerste plaats om dan weer terug te komen in dat land Kanaan. Die zondaar die vraagt niet in de eerste plaats, Heere, als ik sterven ga, mag ik dan alsjeblieft naar de hemel? Dat is geen onverschillige zaak. Maar dat is de eerste vraag niet. Die zondaar die gaat om God vragen. Die gaat vragen om verlossing, bekeer mij. O Efraïm, gemeente, die komt op de knieën terecht. Dat trotse, onverschillige hart, dat wordt verbroken. En dat kan voor het eerst zijn geweest, of dat kan opnieuw zijn geweest. Maar als God komt, als hij terugkomt, dan vinden we hetzelfde. Als dat we zojuist in onze eerste gedachten hebben gezegd. En dan wordt die bede om bekering opnieuw gebeden. Dan gaat Efraïm zich op de heup kloppen. En op de heup kloppen, gemeente, dat was een oosterse wijze van doen. Een teken van diepe rouw en van berouw. Maar ik durf je verzekeren, jongens en meisjes, jonger en ouder in de kerk, als God komt, dan komt er bekering. Dan komt er een reformatie in je leven en in je hart. Dan gaat je leven een andere levensrichting krijgen. Dan gaat de wereld gaat er anders uitzien. Dan krijg je andere begeerten en dan krijg je andere verlangens. Dan krijg je andere gedachten, ga je anders met het woord van God om. En dan wordt dat woord, gaat je anders lezen. Dan komt de kerkgang in een ander licht te staan. Dan komt Gods huis en de betekenis van Gods huis, dat krijgt een andere betekenis. Wat een lust was, dat wordt een last. En wat een last was, wordt een lust. Daar komt een naar God vragend hart. En laten we het maar eerlijk tegen elkaar zeggen, jonge mensen, maar ook ouderen van nature, hebben naar de wereld vragend hart. Maar als Efraïm daar op de knieën terechtkomt, als dat wonder van goddelijke genade in ons leven gaat plaatsvinden, dan krijgen we een naar God vragend hart. Ben je dan bekeerd? Wel nee. Dan word je juist onbekeerd. Ben je dan gelukkig? Wel nee, dan voel je juist ongelukkig. Zie je jezelf dan als een kind van God? Wel nee. Maar dit wel. Je krijgt hoge achting voor dat volk van God en er komt een diep verlangen en jaloersheid in je hart. Als je dat volk van God hoort. En dan zeg je, Heere, in het verborgene, dat zou ik nou ook willen hebben. Maar dat mis ik nou, daar sta ik nou buiten. O geliefde, dan gaan we ons bekeren. Maar dan gaan we er ook achter komen dat dat toch niet zo gemakkelijk is. Want daar is een schuld die drukt. En er is een wet die veroordeelt. En er is een goddelijke gerechtigheid die eist. En de bede wordt zo geboren. Hoe moet dat toch goed worden? Hoe zal ik toch weer in die gemeenschap met God kunnen gebracht worden? Hoe kom ik uit die ballingschap verlost? O geliefde, die bekering aan de buitenkant te gaan nog wel. Dat is niet zo moeilijk hoor. Echt niet waar. Dat valt nog wel mee. Maar dan gaat zulk een Efrem ontdekken dat hij dat hart niet meer mee kan krijgen. Dat hart dat blijft zo in die ballingschap, aan die wereld van die ballingschap hangen. O, dat hart dat is zo argelistig, dat is zo boos. En geliefde, dan gaat Efrem, die gaat leren dat hij zichzelf niet meer kan bekeren. Dat zeggen we vaak tegen elkaar, ik kan mezelf niet bekeren, maar als God het u niet geleerd hebt, gemeente, dan vrees ik nog het ergste. Dat moet God u nou leren dat je het niet meer kan. Dan heb je het al wel geprobeerd hoor. En dan heb je, ben je vastgelopen met je bekering en met je verbetering en met al datgene wat je aan God aanbiedt. Omdat ik die prijs der zielen, dat rantsoen voor God in tijd, nog in eeuwigheid kan voldoen. Efrem die ging zich bekeren, maar kwam erachter dat het niet meer kon. Toen werd het waarlijk een hopeloze zaak daar in die ballingschap. Hoe zouden ze ooit nog weer uit die ballingschap verlost kunnen worden? Preekt u vanavond wat mee, gemeente? O, bent u in de gedachte al wat voor? Daar wordt de bede in de eenzaamheid geboren. De noodzaak van de bekering leidt tot de smeekbede om bekering. Bekeer gij mij. Zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heer. O geliefde, daar komt hij aan de zijde Gods terecht. En daar wordt hij een bedelaar aan Gods genade trouw. Heere, zou u het alstublieft willen doen? Die God die de Almachtige is, die de hemel en de aarde geschapen heeft. O, zou u het willen doen? Heere, bij mij is het niet meer te vinden. Ik krijg het niet meer voor mekaar. Mijn hart is zo argelistig en die wereld die zit zo van binnen in mijn hart verweven. En de zonde die woelt en werkt in mijn binnenste. Ik krijg het niet meer voor mekaar. Bekeer gij mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Gemeente, daar komt Efrem op die plaats waar die geen rechten overhoudt. Daar ben je zomaar niet hoor. Daar komt Efrem op een plaats waar hij geen waardigheden voor God overhoudt. Daar wordt Efrem een bedelaar, een smekeling aan Gods genade trouw. Want gij zijt de Heere. O Efrem, die gaat het gevoelen. Als die bekeerd zal worden, als er wederkeer mogelijk is, dan zal het alleen maar bij God vandaan kunnen komen. En geliefde, dan is die dat kloppen op de heup, dat is de grond, dat kan de grond van de gebedsverhoring niet zijn. En het zich wegschamen voor de Here kan ook de grond van de gebedsverhoring niet zijn. En het zichzelf aanklagen voor de Here, maar gij zijt de Here. En gemeente, dan staat het met allemaal hoofdletters. Heren met vijf hoofdletters, dat is die God van het verbond. O, dat is nou het geheim, geliefde, van die zondaar op de leerschool van de Heilige Geest. Die drie enige God, die werkt op zijn eigen eer aan. En dan gaat die zondaar zichzelf afschrijven. En nu gaat die zondaar, die komt aan de voeten van God terecht. Van die Heere terecht. Die God des eeds en des verbonds. O Heere, doe het om uw naams wil. Doe het om Jezus wil. O, doe het om uw verbonds wil, Heere. Doe het omdat gij Heere zijt. En omdat ge toch van eeuwigheid in uzelf bewogen zijt. O, wij hebben niets meer wat we kunnen aanbieden. Maar herdenk aan schouw dat vastgestaaf verbond. U kunt toch van uw woord niet af. Van dat woord wat ge eenmaal gesproken hebt. In het verleden van Efrem. En geliefde, zo komt er een zondaar strijdend met God. Worstelend met God. Geen enkele waardigheid of verdienst er aan zijn kant. Maar aan de zijde des Heren terecht. Want gij zijt de Heren, mijn God. Ja, zeg Efraim, gij zijt de Heren, mijn God. Is dat hoogmoed? Is dat dan toch nog een stukje recht? Nee, geliefde, juist het tegenovergestelde. Als Efraim hier zegt, mijn recht, dan mijn God, dan zegt hij dat vanuit de diepe schaamte en de vanuit de vernedering. Mijn God, dat wijst op een verhouding. Ja, die is er. Dat gaat Efraim leren. Daar is een verhouding, schepper, schepsel. En nou zegt Efraim, Heere, nou heb u recht op mijn leven. En nou bedoel ik u niet meer. O, bekeer me toch, opdat ik weer u zou mogen kennen. En u zou mogen vrezen, opdat ik weer aan dat doel zou mogen beantwoorden. Maar niet alleen die verhouding schepper, schepsel, geliefde. Maar ook die God die heeft met dat volk Israël zijn verbond opgericht. Efraim draagt het teken van dat verbond aan het vooraf. En geliefde jeugd van de gemeente, als je dat gaat zien, ga je nog dieper buigen. En dan ga je nog meer wegschamen. Dan ga je zien hoe die God je nagewandeld heeft. Hoe die je dat teken van de heilige doop gegeven heeft. Nee, dat heeft geen genade ingestort. Maar dat was een ernstige prediking. Dat er genade was en dat heb je laten zitten. Daar ben je aan voorbij gegaan. En dan komt Efraim op die plaats. Dat is echt overzoen de zware schuld. Maar geef me dan de laagste plaats. Zo gij mij nog een plaats wil geven, want nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Maar gij zijt de Heere, mijn God, doe het dan om uzelfs wil. O, doe het dan om Jezus wil. Heere, bekeer mij, maar dan ook in de derde gedachte. In de derde gedachte, gemeente, nog een kort woord over de vruchten van die bekering. Kom. We zullen eerst zingen uit Psalm 86 en dan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen en wat er verder volgt. Het zesde van Psalm 86. hebt u uw naam mogen invullen in dit avontuur als het ging over de bekering van Efraïm. Want ook wij verkeren in de ballingschap en dat is door eigen schuld. O, dat is vanwege onze zonden en vanwege onze ongerechtigheid. O, natuurlijk, ik weet het best wel. Ik heb u niet gepreekt over de omstandigheden. Want de omstandigheden zijn van elk kind van God verschillend. En dan weet ik het best, geliefde, dat de bekering van Paulus onder andere omstandigheden geschiedde dan de bekering van Timotheus. En dat de weg van Lydia de purperverkoopster anders was dan de weg van de stokbewaarder van Filippi. Maar het gaat niet over de omstandigheden, maar ze zijn allen geliefden. Zondaar voor God geworden. En daar hebt u de zaak, daar hebt u de kern. We moeten zondaar voor God worden. En dan lezen we in de bekering van Efraïm die kostelijke Bijbelse vruchten, die kenmerken van de waarachtige bekering. Als God in ons leven komt, geliefde, dan komt er weer gebed. Dan krijgt God weer een plaats in ons leven. Ik kan het helaas niet meer uitwerken, want de tijd is bijna voorbij. Maar dan komt er een breuk met de zonde. En dan komt er een breuk met de wereld. En dan wordt er een nieuwe keuze in het hart gelegd. Oh, ik zeg niet dat we dan geen last meer van de wereld hebben. Daar komen we wel achter. Maar in het beginsel, geliefde, wordt toch de bede geboren. Och, dat de zonde in mij dood was. En dan zegt Efraïm, ik heb berouw gehad. En daar heb je nou nog zo'n kostelijk kenmerk, gemeente. Wanneer er bij ons iets misgaat, dan zeggen we, dat ging niet goed, dat vind ik jammer. Dat had ik eigenlijk anders moeten doen. En als het een beetje nog meer het vuur na aan de schenen wordt gelegd, dan willen we ook nog best wel spijt betuigen. Maar gemeente, berouw is geen spijt. Dat is veel dieper. Efraïm zegt, er staat niet, ik heb spijt gehad, maar ik heb berouw gehad. En dan moet u dat woordje berouw eens even nemen, daar zit het woord rouw in. En waar heb ik rouw? Daar waar liefde is. Dat moet u nooit vergeten. Alleen daar waar een liefdesbetrekking is, daar kun je werkelijk van rouw spreken. Spijt, gemeente, dat kan aan de buitenkant blijven. Maar bij berouw, daar zit het woord rouw in. Daar is het hart bij betrokken. Ja, dat klopt. Efraïm, die heeft berouw. Hoe komt dat wel? Daar is een liefdesbetrekking. Nou ga ik het begrijpen, gemeente, dat die dichter van 116 gaat zingen. Ik vond benauwdheid en droefenis berouw. Want er is veel benauwdheid in deze wereld, maar alle benauwdheid, geliefde, dat brengt niet aan Gods voeten, wel nee. Daar zie je rondom je heen maar al te veel gebeuren. In de waarachtige bekering zijn er twee zaken. Dat is benauwdheid en berouw. Droefenis. O, geliefde, hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? Wel, dat komt omdat in de wedergeboorte liefde in het hart wordt uitgestort. Ik spreek weer niet over de omstandigheden, ik spreek over het wezen van de bekering. Daardoor wordt de zondaar weer op God gericht. En daardoor komt er een droefheid naar God. En er komt een begeerte naar God. En er komt een gemis van God, gemeente. En dan kan ik zien dat ik tegen die rechtvaardige en die heilige God gezondigd heb. En dat brengt veel benauwdheid in het hart. Maar ik ga daarnaast vooral ook zien dat ik tegen die goede God gezondigd heb. Die nou mijn behoud op het oog had. En tegen waar ik nu zo tegen gezondigd heb. Dat doet op de heup kloppen. Want dat was een teken van rouw en van berouw. O, dan kan ik Psalm 42 begrijpen. Ik ga in het zwar door rouw bezweken. Om des vijands dwinglandij. dan gaan we ons ook wegschamen. Ik ben schaamrood geworden. Dan gaan we terug, gemeente, naar hetgeen wat we gekregen hebben van onze jeugd af aan. Ik ben schaamrood, zegt Efraïm. Ja, schaamrood, omdat ik de smaadheid mijn jeugd gedragen heb. Begrijp je nou, jonge mensen in de kerk, dat soms oude mensen wenend zingen: gedenk toch niet de zonde mijn jongheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jongheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid eer te geven. Efraïm, die was niet ongodsdienstig geweest. Maar die had een eigenwillige godsdienst gehad, die kalverendienst. En gemeente, je hoeft niet in de wereld geleefd te hebben om met Efraïm op de heup te gaan kloppen, hoor. Maar dan ga je zien dat je met je godsdienst altijd jezelf hebt bedoeld. En dat je Gods naam daardoor in het slijk hebt gesleurd. En dat je zelf in het middelpunt bent blijven staan. En dat je God van de troon hebt willen stoten en zijn lieve zoon met zijn werk hebt veracht. En dan wordt het waar schaamrood geworden. O geliefde, bekeer mij. Ik wijs u nog op één ding. Weet u dat dat woord bekering eigenlijk een tweeërlei betekenis heeft? Het is mij opgevallen, gemeente, dat vooral Calvijn daarop wijst. Calvijn die zegt, hier heb je het woord bekering dat voor meerderelei uitleg vatbaar is. En wat bedoelt hij daar dan mee? Dan bedoelt hij dat de bede van de zondaar wordt als God hem gaat trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat blijft nou de bede in het leven van Gods kinderen. En hoe meer lessen ze nou op de leerschool van de Heilige Geest leren, hoe meer ze dit gebed gaan bidden. Bekeer mij. Want dan zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Hoe komt dat? Omdat je op de leerschool van de Heilige Geest niet alleen leert dat je een zondaar bent, maar dan ga je ook vooral leren hoe groot een zondaar je bent. Dan ga je leren dat God niet alleen heilig is, maar dan ga je vooral ook leren hoe heilig God is. Oh, dan ga je leren dat God niet alleen rechtvaardig is, maar dan ga je ook leren hoe rechtvaardig God is. Dan ga je leren hoe je hart nog zo aan de afgoden en aan die eigenwillige godsdienst vastzit. En dan ga je soms walgen van jezelf, gemeente. Dan ga je vanwege je zonde en vervloeking in je godsdienst, dan ga je jezelf daarover mishagen. En dan ga je ook zien dat als hij niet vasthield, dan kwam nog eeuwig verkeerd om. Zo'n ellendig zondaar is, zulken zondaar. De catechismus die spreekt over een afsterven van de oude mens en een opstanding van de nieuwe mens. Maar die afsterving van die oude mens, die hoort er wezenlijk bij. En soms dan ben ik wel eens bang dat we alleen maar spreken over de opstanding van de nieuwe mens. En dan krijgen we geloof en almaar meer geloof. Maar Efraïm, geliefde, die heeft daar in de ballingschap. Het was dan niet voor het eerst dat hij die bede daar bad. Want Efraïm wordt in het verband van de tekst, wordt hij Gods eerstgeborene al genoemd. Maar daar komt hij opnieuw in de schuld. Daar heb je het voortgedaan, heb je het doorgaande werk. En dan kan die weer naast zo'n eerst beginnende gaan zitten, geliefde. Dat is nou het werk Gods in de harten van een zondaar. Want God die zal er wel voor zorgen, hoor, dat je echt niet hoogmoedig wordt met hetgeen wat je krijgt. En anders dan moet je maar veel vragen om ontdekkend licht. Graaf maar dieper, mensen, kind, en je zult meer gruwelen vinden. Maar zo wordt die drie enige God ook almaar meer dierbaarder en gepaster en noodzakelijker. Dan wordt die beden almaar dieper van toon. Doe het dan om Jezus wil. Dat heb je geleerd toen je nog heel jong was, jongens en meisjes. Maar God geeft het dat al zou je oud geworden zijn, dat je het dan nog steeds meer gaat leren. Heren, doe het alsjeblieft om Jezus wil. Dat is die God van het verbond. Dat is die God die in de stilte van de eeuwigheid een weg heeft uitgedacht. waar die drie goddelijke personen, geliefde, met z'n overeengekomen zijn om zulke zaligheid te bewerken. Maar dan ook om zulke zondaar langs die weg in die gemeenschap met God te brengen. En dan nog eens, dan heb ik het vanavond niet over de omstandigheden gehad. Maar in dat opzicht, gemeente, is er geen verschil tussen een Paulusbekering of een Timotheusbekering. Is er geen verschil tussen een Lydia of tussen een stokbewaarder. Maar dan wordt er hier de bekering van Ephraim wordt aangewezen. Al met de kenmerkende Bijbelse kenmerken. Zij zullen uit des vijands land wederkomen. Hoe? Wel, ik zal ze voeren met smekingen, met geween. Ze zullen zichzelf gaan verliezen. Maar ze zullen God mogen overhouden. O, dat brengt een stervend leven met zich mee. Maar dan zal het ook ervaren worden. Is niet Ephraim in mij een dierbare zoon? Want wie zo bij die vader terecht mag komen als die jongste zoon, die zal het dan ervaren. Is hij mij niet een troetelkind? Sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik toch ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, zegt de Heer. En daarom, daar is een hoop. En er is verwachting voor dat volk dat mag gaan leren bidden, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. En verder, volk van God, zul je niet kunnen komen. Dat is de heilige weg die God met zijn kinderen houdt. Groter zondaar worden, opdat Christus alles worden mag. God schenken het uit genade. Amen. Ach, heren, vanavond een ogenblik stilgestaan onder uw bediening met de bekering van Ephraim. En daar hebt u ons laten aanwijzen vanavond de weg die gij houdt met uw kerk. Ze worden zondaar voor u. Ze gaan zich wegschamen. Ze gaan ook hoge gedachten krijgen van u. Ze komen aan uw zijde terecht. En ze willen van u geen kwaad meer horen. En ze moeten zichzelf gaan aanklagen. Ach, Heere, zou u het willen uitwerken in het midden van onze gemeente. Er zijn er nog zoveel onbekeerd. En misschien zijn er wel verschillende die op een droggrond of op een verkeerde grond het huis van hun hoop bouwen. O, Heer, het gaat ook niet om de kwantiteit, maar het gaat om de kwaliteit. Lieve koning, zou u dan zo willen werken en wonen in het midden van ons? En wil uw heerlijke heilige naam openbaren en heerlijk stellen? Ja, wil ons samen verblijden met uw daden. Heb ootmoedig dank dat u opnieuw nog weer door en uit geholpen hebt. En wilde gij zelf, de grote toepasser, de stille naprediker ervan zijn. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, Psalm 119. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paant en leidsman strekken. Het derde van Psalm 119. Wij delen u nogmaals mede dat morgenavond, als de Heer het geeft, weer de catechisaties zullen beginnen. De jongens en meisjes die geboren zijn in de periode 1975 tot en met 1979, die worden om 7:00 verwacht. Dus ook zij die in december de zondagschool zullen verlaten. En al de jongens en meisjes die geboren zijn voor 1975, die worden verwacht om 8:00. En voor degenen die op maandag verhinderd zijn en 17 jaar zijn of ouder, is er op vrijdagavond om 6:30 de gelegenheid om de catechisatie te volgen. Morgenavond om 9:00 ontmoet ik ook graag die jongeren die van zin zijn om de belijdeniscatechisaties te gaan volgen. Morgenavond om 9:00. En ik hoop dat ik er velen ook mag ontmoeten en mag horen dat de begeerte er is om ook in deze weg van orde die God aanwijst, om ook je daarin te begeven. En dan is het DV vrijdagavond om 7:45. Om 7:45 een samenzangdienst hier in de kerk ter opening van het werk weer in de winter. De verenigingswerk en al het andere werk. En dan hoop ik zelf een meditatie te houden. En dan zullen er ook naast het kinderkoor ook psalmen nog gezongen worden van Dateen. En de zingenpsalmen die zullen bij de ingang van de kerk worden uitgereikt. En ik hoop ook dan vele jongeren en ouderen te ontmoeten. Ieder is dan ook van harte welkom. Wij zingen psalm 119 vers 3. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.